Nou, fantastisch filmpje. Hè? Korte samenvatting van het eerste hoofdstuk van het brief aan Paulus aan Titus. Yes, aan het einde van het leven van Paulus, hij heeft een aantal boeken geschreven, maar de laatste drie boeken dat hij heeft geschreven, drie brieven, zijn de pastorale brieven. Brieven aan twee aan Timotheus en één aan Titus. En wat wil ik vandaag aan jullie graag doorgeven, is eerst een aandacht aan dat mooie relatie tussen Paulus en Titus. Echt interessant, leerzaam. De tweede, ik wil graag jullie laten zien wat het probleem was met de gemeentes op Kreta. En dat helpt ons terug te spiegelen. Nou, wat heeft dat te maken met mij, met ons als gemeente? En het derde punt dat ik wil graag met jullie delen is ook wat was de strategie dan die Paulus aan Titus gaf om een oplossing te werken op die eiland. Dus, de eerste is de relatie tussen Paulus en Titus. Nou, Paulus, wij kennen redelijk veel over Paulus, dus ik hoef weinig te zeggen. Maar Titus, nou, hij is genoemd 12 keer in het Nieuwe Testament. Ik vind hem genoemd in de twee brieven Korinthe. Hij is genoemd in Galaten en Timotheus en in de brief Titus natuurlijk. En wij leren dus met deze 12 opmerkingen, wij kunnen een beetje van het leven van Titus opbouwen. Titus is een Griekse man, geen Jood. Hij is niet besneden. Interessant, als een jonge man, Paulus heeft Titus meegenomen naar Jeruzalem, naar dat grote overleg in Handelingen 15, over moeten hedenen besneden worden om christen te kunnen worden. Ik kan me voorstellen dat het was redelijk spannend voor Titus om dat overleg te horen. Nou, als het ging één kant of de andere kant, heet wel direct een aanpassing over zijn leven. Paulus dacht dat het belangrijk was dat Titus zou leren om te gaan met stressvolle situaties binnen en tussen gemeentes. We zien Titus ook in Korinthe, hij bemoedigt mensen daar. Hij kwam terug naar Paulus met een goede boodschap over Korinthe. Paulus was bemoedigd en hij heeft meteen een nieuwe brief, de tweede brief aan Petrus, aan Titus, de tweede brief aan Korinthe geschreven na dat bezoek van Titus. Paulus heeft Titus gevraagd om geld te verzamelen om naar Jeruzalem te nemen van verschillende gemeentes. Nou, dat is wel iets, een verantwoordelijkheid. En de laatste opdracht die we lezen is dit. Paulus heeft Titus uitgenodigd, kom met mij mee, we gaan op de eiland van Kreta, niet op vakantie, zoals wij hebben gedaan, maar we gaan daar om te evangeliseren en gemeentes te stichten. En dan zo was het. Ze gingen op pad, ze gingen evangeliseren, groepjes van mensen te verzamelen, en ik weet niet wat gebeurt, maar Paulus moet weg. Ik denk naar Griekenland. In Oud-Griekenland heeft hij dit boek geschreven, dit briefje geschreven aan Titus, met een bemoediging. Nou, wat vind ik mooi in dat relatie dan tussen Paulus en Timotheus en Titus? Eén is dat Paulus nam de initiatief. Hij zoekt mogelijkheden om Titus te ontwikkelen. Nou, beste oudere broeder of zuster, als je bent 30 plus, ben je oud dan, kunnen wij ook mogelijkheden, potentieel zien in onze medegelovigen om hem te laten groeien. Ik zie dat Paulus had een waardering voor Titus. Hij noemt hem mijn zoon. Het is geen leraar en kind hier. Nee, het is mijn zoon. Ik heb een empathie voor dit persoon. In 2 Korintiërs 8 lees ik, Paulus schreef over Titus, hij is mijn metgezel, een medearbeider. Het is niet mijn kleine assistent, nee, hij is mijn medearbeider. Wat mooi dat oudere broers en zusters nemen zulke blik op mensen die volgen. Maar met Titus leer ik ook iets moois, dat hij was bereid om te leren. En dat is iets. Het is makkelijk te denken, nou, ik heb Google. Ik heb geen oudere broers en zusters nodig. Ik heb Google, daar vind ik alles. Maar hij was bereid. Hier is mijn eerste les dan. Dat wij hebben ook vandaag gezonde geestelijke vader, zoon en moeder-dochters relaties nodig. Ook hier in de bron. Ik werkte vroeger als een statisticus in Londen. En toen ik 30 jaar oud was of zo, ik voelde mijn vrouw ook geroepen om de zending in te gaan. En een van de dingen dat ik zag, dat mijn vader was bezig, mijn ouders in Colombia voor jaren nu, ook hun generatie, er waren een aantal van hun generatie, maar ze worden wel ouder. En ik dacht, als wij gaan redelijk snel, kunnen wij samenwerken met mensen met ervaring. Wij kunnen een beetje overlap hebben, om van hun skills te kunnen leren. Nou, en zodoende, ik was 30 jaar oud toen ik daar was, met mijn vrouw en kinderen, Vicky en Elsa. Daar zijn we gezegend met twee extra kinderen, Julie en Edward. En ik heb, toen ik 32 was of zo, begonnen oudste te zijn in de gemeente in Pereira. In dezelfde gemeente met mijn vader en een andere 6, 7 Colombiaanse broers. Een team van 8, 9 broers. Ik heb kunnen leren van mijn vader en andere broers voor een periode van een aantal jaren voordat hij wegging om een andere gemeente te stichten. We hebben zulke relaties nodig. Soms is het formeel. Toen ik met de Navigators werd in Londen, nou voor elke 3 weken of zo, ik ontmoet met mijn coach. Dat is een formele relatie, prima. Formeel bedoel ik gestructureerd. Maar het kan wel ook spontaan zijn. Dat je neemt iemand mee. De initiatief kan komen van de oudere broer en zuster, maar het kan ook komen van de jongen. Ik wil graag mee, mag ik? Mag ik met jou in de kidsclub een beetje leren zien hoe het werkt? Mag ik met de jeugdgroep een beetje helpen te zien hoe het werkt? Mag ik? Wij proberen nu een aantal jonge broers uit te nodigen, uit de bron, om mee te doen af en toe op een oudste samenkomst. Wij nemen de initiatief. De initiatief moet ook gewaardeerd worden voor de gevraagd mensen. Maar het is een beetje dat idee dat we hebben. Kijk eens, een verbinding tussen generaties is een sterke formule. We hebben ook vandaag gezonde geestelijke vader-zoon en moeder-dochter-relaties. Relaties met respect, met waardering en met bereidheid. Nou, over het probleem die Paulus op Kreta zag. Nou, als je leest de eerste hoofdstuk van Titus, je leest dat er zijn wel een aantal leerpunten waar Paulus zorgen had. Er was verkeerde leer. En hey, Titus, je moet dat gewoon stoppen. Je moet dat gewoon handelen. Maar het grote probleem dat ik zie op de eiland van Kreta was niet echt de leer. Dat was een punt, maar de grote was de manier van leven. Kijk eens, de nieuwe mensen kwamen tot Jezus. Misschien met bevrijding van demonen, misschien met een stuk genezing, misschien gewoon, ik hou van Jezus. Maar hun levenswandel bleef ongeveer hetzelfde. En voor Paulus, dat was een sterke zorg en dat is de kern van het brief van Paulus hier, aan Titus. Hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, een van hun eigen profeet, een poet of zo, heeft gezegd, de Cretensen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken, veel eten dus denk ik. Dit getuigenis, zegt Paulus, is waar. Wees hen, wie is de hen? Niet de mensen op de eiland, de mensen in de kerk. Wees hen daarom terecht, streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof. Vers 16, zij beleden dat zij God kennen, maar zij verleugen hen met hun werken, hun manier van leven. Nou, ik vind een ik ben sensitief aan culturen. Misschien omdat ik heb jaren in Engeland gewoond en dan ook in Canada gewoond en dan half mijn leven in Zuid-Amerika gewoond en nu in de cultuur in Nederland meegemaakt en ik ga soms om reis en je ziet Afrikaanse culturen en dan soms in Myanmar, wat voor een rare cultuur hebben zij ook. Ik vind het fantastisch om dat verschillende cultuur te proeven. En als je gaat op vakantie ergens op in een bijzondere land, je ziet de oppervlakkig van een cultuur. Je ziet de muziek, je ziet de lekkere eten, je ziet de glimlachen, je ziet de kinderen spelen. Het is makkelijk om verliefd te worden op een cultuur. Maar als je een beetje langer blijft, een jaar of twee, dan begin je de diepgaande issues in een cultuur te ontdekken. De manier van denken, de normen en waarden in de cultuur. Wat zij denken vanzelfsprekend is en jij niet. En dan ontdek je hoe anders je bent van mensen in die cultuur. Elke cultuur heeft gezonde en ongezonde eigenschappen. En de enige manier om het verschil te zien tussen de gezonde en ongezonde eigenschappen is een cultuur te kijken door de bril van Gods woord. Als je zegt, nou maar het voelt goed, dat is jouw cultuur. De enige manier is te toetsen culturele aspecten met Gods woord. En daarom hebben wij teksten zoals deze, die Paulus schrijft aan de Romeinen. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, aan de cultuur, de Romeinse cultuur in die tijd. Word niet gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken. En hoe verander je manier van denken? Bezig met Gods woord. En dan kan je proeven wat goed en welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Ik hoor mensen zeggen, ik kan me niet voorstellen dat God... puntje, 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 puntje. Ik kan me niet voorstellen is een cultuurouding. Tenzij het is gebaseerd op Gods woord. Maar soms, ik kan me niet voorstellen dat, heeft te maken met je omgeving. Hier is de tweede les. Er is een gezonde manier van leven die bij het geloof past. Ik moet regelmatig toetsen wat ik normaal vind aan Gods woord. Regelmatig. Omdat ik leef nu in Nederland 14 jaar en je merkt dat de cultuur komt gewoon binnen. En ik vind een paar dingen normaal. Niet mis, maar ik moet wel toetsen. Bijvoorbeeld, om een beetje handen en voeten aan dit idee te geven. Ik hoor vaak mensen zeggen, ook binnen kerken, volg je hart. Klinkt goed? Vraag je, wat zegt de Bijbel over je hart? Het is onbetrouwbaar. Het is ingewikkeld. Als je volgt je hart, nou soms kan het mooi zijn. Maar hoe weet je dat? Je hebt Gods woord nodig. Volg je hart is niet de juiste formule om voor God te leven. Je moet voor jezelf opstappen. Zelfverleugen is ongezond. Zelfverleugen is ongezond. Wat zegt Jezus over Jezus volgen? Als iemand me moet volgen, hij moet elke dag. Blijkbaar. Er is een ongezonde zelfverleugen en er is ook een gezonde zelfverleugen. De algemene idee dat zelfverleugening verkeerd is, is niet bijbels. Je moet uiting geven aan je emoties. Voel je vrij, uiting geven aan je emoties. Nou, misschien soms wel. Misschien, het is geen algemene waarheid. Maar dit komt wel over in onze cultuur, en is een algemene waarheid. De Bijbel spreekt over zelfbeheersing. En wat houdt zelfbeheersing in? Ja, controle zetten over je emoties. Een kader geven, wat is gezond, dan wel, dan niet. Financiële dingen. Ik heb niks tegen verzekeringen en pensioenplannen en zo. Maar als wij zoeken onze zekerheid in financiële regelingen. Natuurlijk, we hebben God, maar echt, ik heb het niet meer nodig. Ik heb een goede fonds, ik heb dit, alles goed geregeld. Nou, dat is een culturele ding. Dus toets cultuur. Wat is de rol van je werk? Wat is je rol van je carrière? Is je werk en je carrière, leef je ervoor? Of is de werk en je carrière ondersteunend aan je leven? Je gaat voor iets anders, maar dankjewel, dit helpt. Dat basis. Jullie weten dat wij hebben Netflix thuis. Het is geen advertentie of zo. Maar ik hou van films van de geschiedenis, van de Romeinse Rijk, van Marco Polo en zulke dingetjes. Maar wij merken aan Kenik dat veel van deze films zijn 16 plus. En... Anneke en ik passen bij dat categorie, jaren geleden. Dus op een avondweek. Maar er zijn regelmatig op zulke films, bad scenes en geweld. Die denken, dat is echt wat jammer dat dit in plaats. Wie bepaalt als een film goed is voor 16-plussers? Niet de schrift, het is een aantal... We hebben een beslissing genomen 3 weken geleden. We gaan naar beneden. 12 plus. Geen meer 16 plusser films. Waarom? Omdat wij graag onze hoofd en cultuur niet baseren op wat de cultuur zegt, maar wat wij denken dat Gods woord zegt. De christelijke geloof is een tegenculturele beweging. Het was zo, het is altijd zo. Een tegenculturele beweging. Jezus zegt het, jullie zijn zout. Dat is genoeg. Maar als zout verliest zijn zoutheid, naar de prullenbak. Dit is geen meer nuttig. Je verliest je nut in de samenleving, in Gods ogen. Nou, dat is het probleem. Wat was de oplossing die Paulus dan zag? Nou, het grote oproep dan van Paulus in dit brief is, beste Titus, jij moet promoten de kingdomcultuur op de eiland tussen gelovigen. We weten wat de cultuur is, hoofdstuk 1, we hebben het gelezen. Niet gezond, promoot dan een koninklijke cultuur, of een Jezuscultuur, of een christencultuur, of een bijbelscultuur, wat dan ook, dat cultuur. Je moet dat promoten. Waarom? Opdat zij gezond zullen zijn in het geloof. Vers 13, hoofdstuk 2:10. Opdat zij onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen zijn. Onze levenswandel kan een sieraad zijn voor Gods woord. Meer erover in 2 weken. Opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Nou, de strategie van de apostel Paulus kwam op 2 sporen. De eerste spoor was gezond leiderschap, hoofdstuk 1. En de tweede, het begint hoofdstuk 2, vers 1, om spreek wat bij de gezonde leer past. Dus de strategie van Paulus was voorbeeld, een bijzonder leiderschap, en dan onderwijs, gezonde leer. En beide zijn belangrijk. Mijn focus vanochtend is om de leiderschap. Volgende 2 weken, wij focussen op hoofdstuk 2 en 3. En wat is de theologische basis dan voor zulke levensstijl? 10 dagen geleden, ik had een afspraak in Breda met een voorzitter van de bestuur van de Calvijn Colleges van Zeeland. Er zijn 7 reformatorische Calvijn Colleges in Zeeland. Nou, ik ben gevraagd om in september iets met hem te doen, dus we willen een gesprek hebben om onze verwachting op de juiste spoor te krijgen. Geen stressmomenten dus. Hij stuurt me een document daarna over de beleid van gereformeerde scholen in Nederland. Een document van 40 pagina's. Ik heb stukjes ervan gelezen nog, ik wil alles lezen, maar het is een beetje saai, dus je moet de tijd nemen om het... Maar bijvoorbeeld, ik las een stuk over kinderen. Elke kind in Nederland is welkom op een gereformeerde school. Maakt niet uit wat je achtergrond, je bent welkom. Maar wat heeft mijn aandacht gekregen, was wat over de leraars. En ik lees. Docenten zijn dragers en uitvoerders van de identiteit van de school. Zij dragen, als het goed is, in woord en daad de waarden en normen uit waar de school voor staat. Nog een keer. Docenten zijn dragers en uitvoerders van de identiteit van de school. Zij dragen, als het goed is, in woord en daad de waarden en normen uit waar de school voor staat. Ik was bezig natuurlijk met Titus en ik dacht, hey, dit past bij Titus 1. Mensen in leiderschap, en hier is een mooie les, dat broers en zusters in elke vorm van leiderschap zijn geroepen om dragers en uitvoerders te zijn van Gods koninklijke cultuur. Het idee is niet dat oudsten hebben dit bepaalde standaard en de rest van de gemeente maakt niet uit, doe wat je wil. Het is dat oudsten zijn gevraagd, en bedieningleiders en diakenen en mensen die elke verantwoordelijkheid in de gemeente hebben, zijn gevraagd om dragers en uitvoerders te zijn van de leer. En daarom de manier die wij leven, in die tijd maar ook vandaag, zo belangrijk is. Het is niet dat nou, ik ben goed en ik ben goed met kinderen, dus ik ben goed met zingen, dus ik ben goed met de jeugd, dus. Nou, fantastisch dat je hebt gaven ontvangen. Maar Paulus zou zeggen, met dit brief, is, en hoe gaat het met je normale leven? Past het bij je roeping? En het idee niet, is niet om perfecte mannen of perfecte personen. Dat bestaat niet. Alleen in de hemel. Maar het is wel een oproep om aandacht te geven aan de manier die we leven. Prioriteit aan karakter, aan de manier van leven. In Titus 1 zijn de eigenschappen van een oudste. Hij zegt naar Titus, hey, de gemeenten hebben goede, gezonde leiders nodig om de model te zijn voor de hele gemeente. En hier zijn de eigenschappen. Nou, ik ben bijna overtuigd dat als wij hebben de taak om te beschrijven wat een oudste is of wat een leider moet, wij zal ergens in de lijst van de eigenschappen, wij zal daar ergens plaatsen leadership skills, doorzetvermogen, visionair, conflict manager, goed organisatorische skills. Nou, Paulus wist wat het woord leiderschap was. In Romeinen 12, een van de gaven is leiderschap. Paulus noemt dit. Maar in de beschrijving van oudsten, in de brief Timotheus en in de brief Titus, hij noemt leiderschap nooit. Niet omdat het niet belangrijk is, is dat Paulus in beide brieven wil graag aandacht geven aan karakter en manier van leven. De teksten die in de films van de kinderen die hebben voor ons net gelezen in de Jip en Janneke taal, dat is ook mooi. Ik zie vier type eigenschappen die Paulus belangrijk vond. Voor oudsten, maar ik zou zeggen ook voor jongsten en ook voor jou. Het is een algemene issue voor ons allen. De eerste, omgaan met je gezin. Iemand moet onberispelijk zijn. Man van een vrouw, dus als hij getrouwd is, moet één vrouw hebben. Meer. Het is een one-man woman. Dus dat betekent niet dat je getrouwd moet zijn om ouder te zijn, maar het betekent wel dat je bent gefocust als je getrouwd bent of een vriend hebben op één vrouw. Je vindt je voldoening in één, in je partner. Gelovige kinderen, als ze thuis zijn. Nou, waarom dit? Omdat je gezin is je school. Op ons huis, daar is waar wij leren. Natuurlijk als ouders leren wij onze kinderen. Maar wij als ouders leren ook. Je leert omgaan met je man. Je leert omgaan met je vrouw, thuis natuurlijk. En je man soms is niet perfect. En soms je vrouw is ook niet perfect. En je leert omgaan. En je kinderen, je bent niet geboren met kinderen, nee, kinderen komen. Dus je leert om met kinderen om te gaan, met kleine babytjes. Hoe ga je dan mee om? En dan wordt ze 5 jaar oud, en dan wordt ze pubers, en dan wordt ze tieners, en dan wordt ze groter, en dan krijg je Nou, al deze fases, je leert thuis. En daarom de aandacht aan je huis, om daar goed te kunnen leren. Thuis is waar wij leren, beste broers, om leiderschap te ontwikkelen. Wij zijn geroepen om hoofd te zijn van onze gezin. Niet als baas, maar wel om de eindverantwoordelijkheid om ons serieus te nemen en onze vrouwen en kinderen te proberen te helpen te ontwikkelen tot eer van God. En thuis kunnen wij leren en datzelfde skill hebben wij nodig in de kerk. En ouster spreekt niet uit omdat ik heb een positie. Nou, thuis, je kunt zeggen naar je kinderen, ik ben papa. Waarom? Ik ben mama. Mama zegt dat. Nou, dat werkt tot een bepaalde leeftijd. En dan werkt het niet meer. Je moet je kinderen winnen. Je hebt goede argumenten nodig. Uit liefde, je moet je kinderen inspireren. En dat is hetzelfde dat we hebben leiderschap nodig in de gemeente. De tweede is over omgaan met zichzelf. Want een opziener moet onberispelijk zijn. Beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn. Je hoeft niet wijn te drinken om een oudste te zijn. Je kan ook teetotal. Maar als je wijn drinkt, dan met moderation. Niet vechtlustig. In leiderschap is het belangrijk om onszelf met een spiegel terug te kunnen kijken. Om onze eigen zwakheden te erkennen. Als je in leiderschap bent, in het diaken of bedieningleider of zo, om te erkennen dat soms we hebben fouten, we maken foutjes. Om dat te kunnen publiek erkennen en sorry vragen. Zeg, sorry, nou, dat was niet goed van mij. Dat is jezelf erkennen. En dat is nodig, dat is gezond, het inspireert. We zijn niet een gemeenschap van perfecte mensen, maar wel mensen die bereid zijn om sorry te zeggen en te verbeteren. Dat wel. De derde groep van teksten, de derde tekst, is de omgang met andere mensen. Gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Respect, waardering en bereidheid om te investeren in anderen. Jezus zegt het ook. Iedereen zal weten dat jullie mijn discipelen zijn. Niet vanwege theologie, niet vanwege gaven van de geest, niet vanwege steken en wonderen. Iedereen zal weten dat jij mijn discipelen zijn vanwege de kwaliteit van jullie relaties met elkaar. Liefde voor elkaar. Het is belangrijk. Geen bonus. Het is echt een deel van de taart. Geen slagroom. En de laatste. Omgaan met Gods woord. Iemand die zich houdt aan de betrouwbare woord, dat overeenstemmig in de leer is, zodat zij machtig is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook tegensprekers te weerleggen. Waarom dit? Duidelijk. Cultuur is als een stroom van water. Je zit in het en je beweegt met de stroom. En als je kijkt niet naar de kanten, naar de bomen of zo, je weet het niet. Je denkt dat je stil bent. Maar nee, je gaat verder. Leiderschap in de gemeente, en maakt niet uit ook thuis. Je hebt een anker in Gods woord nodig om niet met de stroom weg te gaan. En daarom, het is niet alleen belangrijk dat mensen hebben een goede omgang met gezin en gezelf en anderen. Om goede dingen vast te hebben, je hebt een anker nodig in Gods woord. Amen. Het is gewoon zo. Is het moeilijk elke dag tijd te nemen om een stuk van Gods woord te lezen, te mediteren en zo, een beetje... Ja. Het is voor ons allen. Er zijn veel andere dingen te doen. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. De stille tijdboekje over Titus. Ik heb het geschreven met de bedoeling om misschien 7 minuten per dag te focussen op dit boek van het brief van... Om een beetje ritme in te bouwen in je leven. Elke dag een beetje van Gods woord. Om vast te hebben, zonder dat vastheid in Gods woord. Onze leven is gedreven door de omgeving. Wat voelt goed. En natuurlijk, je doet niet wat goed slecht. Maar je zegt, nou, dit voelt, het voelt. Nou, iedereen doet het voelt goed. Maar dat is niet de manier als een christen te leven. Conclusie. Ik moet zeggen... De week, ik was op vakantie een paar weken geleden, ik begon Titus te lezen in mijn stille tijd. Ik denk, yes, dit is mooi voor de bron ook. Ik zal dit dan, ik heb een abt aan de teams, kan ik 2 zondagen hebben. Ik vind dit een uitdaging. Ik zie de vader-zoon relaties, geestelijke vader-zoon, geestelijke, het is wel belangrijk. Gerard Elbers heeft geprobeerd dit in beweging te zetten een paar jaar geleden. Het is moeilijk. Ik probeer af en toe met jonge mannen uit de gemeente te wandelen. Een beetje uit dit motivatie. We hebben elkaar nodig, oudere broers en oudere zusters. We moeten initiatief nemen. Wacht niet. Probeer, voordat de oudere mensen overlijden, pak wat je kan. Leer van hen. En wij doen dat met waardering, wederzijds en respect. Cultuur. Het is zo makkelijk te gaan met de flow. Ik voel het ook. En te blijven toetsen, nou, andere mensen doen het. Misschien iedereen in de bron doet het. Dat is geen reden om het ook te doen, of het niet te doen. Je staat voor God, niet met de gemeente. Je gaat alleen voor God staan. In de rechterstoel van Christus. En dan te toetsen. Nou, wat is gezond, wat is niet gezond? En natuurlijk, er is genade om niet stress door het leven te gaan, maar wel af en toe te vragen, nou, waarom denk ik dat dit zo vanzelfsprekend is? Iedereen juicht, maar toch God ook? Of is God zo doen en iedereen juicht? Of iedereen doet zo en God zegt, doe maar, prima, dat was het, fantastisch. Wij zoeken de goedkeuring van onze hemelse Vader, niet van de maatschappij. En de laatste is, wij zijn geroepen om meer zoals de Heer Jezus te worden. Vader God is zo enthousiast met de Heer Jezus, hij wil meer van dat type in ons zien. Hoe gaat het? In de laatste, zeg maar de coronatijd, anderhalf jaar, ben ik meer zoals de Heer Jezus geworden in de laatste 18 maanden? Ben ik in beweging? Hoe gaat het met mijn karakter, mijn manier van zijn? Onze tijd is op. Ik hoop dit boek, tenminste dit, daagt jou uit zoals het heeft mij uitgedaagd. En binnen 2 weken, wij zullen ook de theologische onderbouwer zien. De Paulus schreef altijd toepassing en onderbouwing samen. Dus we gaan meer naar de onderbouwing binnen 2 weken. Dankjewel.